ontvangen bij God. Ik dacht, ik ga eens even terug naar het begin waar we het jaar mee begonnen zijn met het thema. En daar had ik een vraag bij. Als je ergens woont, bij wie ben je veilig? Ben je er wel veilig? En dan een tweede vraag, wie kun je nog vertrouwen tegenwoordig? En aan wie kun je jezelf en misschien je noden toevertrouwen? En hoe kom ik daarop? Omdat er in de kerken zo'n fluistercircuit is, bij ons niet. Dat denken we. En soms zijn we zo vroom dat we het geloven. En we bidden alleen maar voor de lelijke zaken van een ander. In de hoop dat het goed bij de Heer overkomt. En daar zoeken we ook nog gelijkgestemden bij. Wij kletsen niet en wij fluisteren niet, we roddelen gewoon. Dat is helaas wel waar. En dat is zelfs in het huis van God zo. Het zou niet moeten mogen, maar het is wel zo. Dus ben je hier eigenlijk wel veilig? Woon je hier wel veilig in het huis? Wie van jullie kan ik nog vertrouwen? Of gaat mijn verhaal ook zo? En kan ik mijn noden wel aan u toevertrouwen? En wat is vertrouwen dan eigenlijk? Ik ben gaan zoeken, dat doe ik meestal, omdat mijn woordenboek niet zo heel groot is. Ik heb trouwens geen woordenboek in huis, alleen in de computer. En vertrouwen is hetzelfde als je ergens blijvend settelen. Dat geeft al een heel typisch beeld. Want wat is nou, ik moet me settelen? Dat is weer zo'n Engels woord, daar komt het vandaan. Het betekent je blijvend vestigen op een bepaalde plaats, omdat het daar veilig, vertrouwd, comfortabel is. En omdat je daar volledig geaccepteerd wordt of bent met je hele hebben en houden. Ik zei altijd met je lekker gebrek. Connie moest er altijd om lachen, nu is het een beetje bekend geworden, maar dat is je settelen en dat is vertrouwen. Onder een eigen dak, onder een dak waar je je veilig voelt, comfortabel voelt. En waar je volledig geaccepteerd bent. En daar vond ik wel een tekst over. Via die tekst ben ik zo gekomen hoor. Even kijken. In Johannes 14 vers 1 tot 6. Daar gaat het over zo'n huis. Daar zegt Jezus, wees niet ongerust. Vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg waar ik heen ga. Toen zei Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg daarin weten? En Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan bij de Vader komen dan door mij. De eerste 30 jaar van mijn leven ben ik minstens 12 keer verhuisd. Maar ik ben aan het verder tellen gegaan. Ik kom al tot aan de 15. Zowel binnen als buiten de Nederlandse grens. En eigenlijk, nou zeker de eerste 20 jaar, was ik stil, verlegen en ik totterde heel erg. Dat was echt, je moest wennen op je nieuwe plaats en het waren ook gegevens waarmee je niet echt snel vrienden maakte. Ga naar een stotteraar luisteren en je hebt er eigenlijk al gauw genoeg van. En als iemand dan ook nog verlegen is en stil, dat maakt niet snel vrienden. Dus het kostte mij heel veel moeite om te wennen op een nieuwe plaats. En op het moment dat ik dacht, het kwartje is gevallen, nu kan ik me settelen, verhuizen we weer. Het geeft geen vertrouwen en dat geeft je ook geen veiligheid, zo'n situatie. En dat kwam ik eigenlijk tegen in de geschiedenis die net aan dit gedeelte vooraf gaat. De Heer Jezus die 3 jaar lang met zijn discipelen optrekt. En hij heeft net hiervoor het Pesachmaal met ze gevierd. Zijn laatste Pesachmaal op aarde. En daar aan die tafel geeft hij zijn aanstaande verhuizing aan. En daar zegt hij dan bij, en jullie zullen in de toekomst ook verhuizen. Ja, hij is er enthousiast over. En hij heeft er ook vertrouwen in. En hij probeert dat ook over te dragen aan zijn discipelen. Maar er is er één bij die daar wel andere gedachten over heeft. Heel anders dan de anderen. Judas heeft daar andere gedachten over. Jezus op zijn woord vertrouwen, onder zijn dak komen. Moet ik me met hem settelen? En hij keert zich af en gaat weg. En als hij dan weg is, dan zegt Jezus, nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden. En door hem de grootheid van God. Misschien is dat een tekst wat John nog eens over moet praten. Want ik moet er te lang over nadenken. Dan gaat een van je leerlingen weg. Als je hem een goede thuisplaats belooft. En dan zegt hij, en nu is de grootheid van God geopenbaard. De leerlingen begrijpen er niks van, ik ook niet veel. En omdat Judas toch wel wat langer wegblijft dan gewoon, ontstaat er wat onrust. En toch denk ik, Judas is niet de enige stoorzender aan die tafel. Want als je een stukje verder leest, dan blijkt dat Simon Petrus er ook zo zijn eigen ideeën over op nahoudt. Hij denkt dat hij de wereld en ook zijn Heer wel even de baas kan. En dan volgt er in dat gesprek ook nog Thomas. En tijdens zijn 3-jarige bijbelschoolopleiding bij Jezus schijnt hij toch maar weinig begrepen te hebben. Want hij zegt gewoon, ik snap helemaal niet waar u heen gaat. En die weg ken ik dus ook niet. Na 3 jaar bijbelschool. Hans, wij moeten ons ook eens achter de oren krabben, hè? En juist op dat moment zegt Jezus dan, wees niet ongerust. Nou, van de 12 leerlingen zijn er al 3 met een toch wel wat afwijkende idee, gevoel. Dat geeft je geen veiligheid eigenlijk. Als er uit een groep ineens een paar zijn die anders willen, anders denken, iets aan, veilig. Jezus zegt dan, wees niet ongerust. Nou, ik weet niet of ze ongerust waren. Maar dat Griekse woord betekent, raak ook niet in verwarring daardoor. Als er een paar hier weggaan, raak niet in verwarring. Wees er niet ongerust over. En het betekent ook, je moet niet ongezetteld zijn. Je moet niet maar heen en weer blijven racen door de wereld en steeds weer een ander plekje zoeken. Dat geldt niet alleen voor je eigen huis, dat geldt ook zeker voor je geestelijke huis. Wees niet ongerust. Jezus heeft ze 3 jaar lang voorgehouden, als jullie bij mij blijven, dan zijn jullie veilig. Ik ben de goede herder. En als jullie het comfortabel bij me hebben, dan is dat omdat ik het brood des levens ben. Je hoeft je nergens ongerust over te maken. De goede herder, het water des levens. Hij heeft het allemaal gezegd, water des levens, goede herder. Hij is alles. En dan zegt hij gewoon tegen ze, gaan er een paar weg, ze hebben er een paar een ander idee. Maar wees gewoon niet ongerust. Waarom niet? Omdat hij dan zegt, in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Anders zou ik het je wel gezegd hebben. Als het anders zou zijn, dan zou ik het je wel gezegd hebben. Zoveel mensen, wees niet ongerust. Wees niet in verwarring. Wees niet ongezetteld. En dan heb je al die mannen die toch allemaal iets anders zijn. Naast veiligheid en comfort is het ook een vertrouwde plek. Je kent elkaar al zo lang. Je hebt allemaal hetzelfde gehoord. Hetzelfde onderwezen gekregen. Je hoort allemaal bij die ene. En dan zegt Jezus, wees niet ongerust. Ik maak een plek voor je klaar. En dan ben je bij mij. Bij mij is het vertrouwd. Niet alleen maar veilig, maar het is er ook vertrouwd. In al die jaren dat ik bij je was, heb ik je nooit in de steek gelaten. En hoe je dan ook in elkaar steekt, die ene man die wegging, de andere die wat vragen hadden, die het niet goed wisten. En over die andere 9 kunnen we door de Bijbel heen, door het Nieuwe Testament, heel wat vertellen waar ze het ook niet wisten, waar het ook niet helemaal goed ging. Hij zegt, welke onvolkomenheid je ook hebt. Ik ben altijd bij je. Je bent bij mij altijd vertrouwd. Ik vertel het allemaal niet verder. Ik ben ook jullie zekerheid. En als je bij mij blijft, kun je je bij mij settelen. Dan ben je veilig, dan heb je comfort. En dan later in de schrift lezen we ook nog, een beter onderdak kun je niet krijgen, want hij blijft dag en nacht voor ons pleiten, totdat je kamer klaar is. Ik denk voor mezelf wel eens, vind dat een van de meest geweldige teksten in de Bijbel. Mijn huis is nog niet klaar, mijn kamer is nog niet ingericht helemaal. Anders zou ik hier niet staan. Maar hij blijft bidden en pleiten, elke dag weer. Elke dag. En dacht ik, dat moet toch een basis van vertrouwen, van veiligheid geven. Ik heb een huis. Ik mag er zo nu en dan een beetje wonen, hè? Maar we zijn nog hier. Hij maakt een huis klaar waar het veilig is. Vertrouwd waar het comfortabel is. Waar je niet je eigen natje en je droogje moet verzorgen. En dan in de supermarkt horen dat het al uitverkocht is. Dat zal daar nooit zijn. Hij blijft voor ons pleiten, dag en nacht. Zodat ook ons zicht op ons thuis, op hun thuis, ons thuis samen, niet vertroebeld wordt. David had dat uitzicht al toen hij zijn psalmen schreef. En vooral die psalm 24, waar hij dan omringd is door vijanden die hem dood willen. Die zo'n doodsadem hebben. En het is een psalm die heel veel gebruikt is en die ook, heel regelmatig terugzie in overlijdensadvertentie. En ik vond er in de afgelopen week zo één van een meneer uit Zeist. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen, veilig, comfortabel. U doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Jezus zegt, wees niet ongerust. Settel je bij ons thuis. Settel je bij de Heer. En dan zegt hij er ook nog bij, vertrouw op God en op mij. Die andere 9 leerlingen, zei ik al, in de loop der geschiedenis blijkt al dat ze het ook niet helemaal 100% hadden of waren. En wie van ons heeft dat wel? Volmaakt zijn, nooit iets misdoen, nooit iets verkeerds denken, nooit dit horen in een preek en het daar op een heel andere manier uitgaan, vreten. Wie doet dat niet allemaal? Welk mens is dat wel? Soms hoor je in onze bewegingen, God heeft de mens volmaakt gemaakt. Hè? En daar bidden we voor. Ja, maar in die volmaaktheid is wel een barst gekomen door de zondeval. Een barst. En ik zag van de week een programma met salvage hunters. Iemand die oude rotzooi opkoopt en er iets moois van maakt. En die kocht een spiegel, zo'n ding, was niet om aan te zien. Daar betaalde niet aardig wat geld voor. Oeroud, antiek. Op de achtergrond zie je er is ruis ontstaan in die spiegel. Weervlekken. Roestvlekken. Niet goed gemaakt. Schimmel. En de glans is eraf. Dat is ons beeld. Vandaag. En dat beeld wil God niet oppoetsen. Luister goed. God wil dat beeld niet oppoetsen. Dat deed die man wel met zijn ding. En dan zie je diezelfde spiegel. En de lijst is een beetje goed netjes gemaakt. En het glanst weer. Maar van binnen is de glans eraf. Zo wil God het niet met ons maken. Hier en daar een beetje herstellen. Hij wil ons helemaal nieuw maken. Helemaal veilig. Helemaal vertrouwd. Helemaal comfortabel. En helemaal geaccepteerd. En dat kan alleen maar als we hem vertrouwen. Daarom zegt Jezus, je moet je bij ons settelen. En vertrouw er dan maar op dat het goed gaat. Dat woord vertrouwen betekent ook geloven. Maar het betekent ook aannemen. Overtuigd zijn. En nog moeilijker voor ons, gehoorzamen. Als Jezus zegt, settel je nou eens. Gewoon bij mij. Denk eens na over alles wat ik voor je gedaan heb. En waar ik nog mee bezig ben. En ik laat je niet los. Dag en nacht pleit ik voor je. Totdat die dag komt. Settel je nou eens. En vertrouw er dan op. Dat is heel iets anders dan die opgepoetste spiegel. En zolang het goed gaat in ons leven, is het wel makkelijk om je te settelen en om te vertrouwen. Je gelooft dat dan geloof je zeker dat God met je is. Het gaat me zo goed. Het moet wel zegen van God zijn. En je wordt geleid door de Heilige Geest. Maar als het anders gaat dan je verwacht, anders dan je hoopt, dan komt ons geloof, vertrouwen toch wel een beetje in de knoop. En dan komt onze ware aard, dat vertroebeld zijn, wel een beetje naar boven. En ik hoor dat en ik merk dat bij mezelf ook. Als het niet helemaal gaat zoals ik het had gehoopt en had verwacht, want God is toch goed, dan bid ik dat God de situatie omkeert. Ach, hij kan toch alles. Of dat ik de situatie in de hand kan houden, zoals Petrus dacht. Maar als het niet uitkomt, als dat gebed niet meteen verhoord wordt, of misschien jarenlang niet, helemaal niet, dan kan het zijn dat we andere middelen in de strijd gooien, zoals Petrus. Of je probeert kennis erbij te krijgen, van links en van rechts. En heel veel niet juiste kennis. Zoals Thomas. Weet helemaal niks. Na 3 jaar bijbelschool weet ik helemaal niet waar je het over hebt. Of we keren ons af. Zoals Judas. Hele moeilijke situaties. Zoals een ongeval. Ziekte. Strijd. Werkloosheid. Om maar niet te spreken over al die moeilijke dingen. Die er ook in de wereld zijn. Ik zag net gisteravond langskomen op 4 maart. Daar een heel uitgebreide zending gewijd aan de MH17. Je zult het maar in je leven meemaken. En vaak doen dan medegelovigen er schepje bovenop. Heb je wel goed gebeden? Geloof je het wel? Heb je iets misschien met de boze te doen gehad? Hoe moeilijk is het dan om overtuigd te blijven, om vertrouwen te hebben, om het aan te nemen, dat God toch het goede met je voor heeft. Zelfs al gaat het bergafwaarts. Zelfs al gaat het dal in. En nog moeilijker is het om in die situaties God gehoorzaam te blijven. Maar het kan anders. God heeft het goede met mij voor, zelfs als het bergafwaarts gaat en in het dal gaat. David zingt daarvan. En hij zingt, en dat zingen wij ook zo regelmatig. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Ik denk, ja, was wel David. Er is nog zo'n man uit het Oude Testament. Habakuk. In een heel moeizaam leven, met heel veel ellende om zich heen, iets van zichzelf, van het hele volk, van een heel land wat woest en doorligt. En dan heft hij dat loflied aan. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal de wijnstok niets voortbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. Geen rund meer binnen de omheining. Dan twijfel ik aan God. Maar dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Dan zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. Niet op dat moment hoor, dat zegt hij niet. Maar God redt. Is het niet nu, vandaag of morgen? Zijn huis maakt hij klaar. Je kamer maakt hij klaar. Jezus zegt dan gewoon. Vertrouw op God en op mij. Settel je bij ons. Herinner je wat wij gedaan hebben? Niet die bijbelschoolstudenten, die weten het toch niet altijd. Herinner je wat ik gedaan heb? Gewoon die eenvoudige mens die nog zo'n beetje verwaterde spiegel is. Hij poetst je niet op, hij maakt je nieuw. Settel je dan wel bij hem. En vertrouw op God. Neem het aan en gehoorzaam. Niet zo makkelijk hoor. Dat zeggen wij wel eens tegen elkaar. Dat het zo makkelijk is om hier in de dienst mee te zingen en te geloven. Ja, maar als je thuis bent. Als je slechte berichten krijgt over jezelf of misschien over een ander. Vertrouw op God en op mij. En dan komt dat. Jezus zegt dan, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Volledig geaccepteerd zijn. Helemaal volledig. Drie dingen zegt hij. Je moet je settelen in het huis van God. En je moet vertrouwen. En dan zegt hij er eigenlijk achteraan, het is een eenrichting verkeer. Jij kunt jezelf niet oppoetsen. Je kunt jezelf niet mooier maken, ook al denk je dat. Ook al bid je nog zo hard, ook al lofprijs je nog zo geweldig. Het is eenrichting verkeer. De Vader en ik en de Heilige Geest. We hebben het allemaal van voor de grondlegging der wereld voorbereid. Zo lang. Wij waren nog niet eens ergens. Hij heeft het allemaal al voorbereid. En dan heeft hij het over, Jezus zegt, ik ben de weg. Het is een levenswijze. Gehoorzamen, vertrouwen, aannemen. Het is een leer. En dan betekent datzelfde woord ook, het is je vertrek en je terugkomst. Daarover heeft Connie de afgelopen week, afgelopen zondag, uitgebreid gesproken. De weg die Jezus is gegaan, 8 treden naar beneden van de hemel de hel in. En 8 treden omhoog. Om jou en mijn huis, mijn kamer, voor te bereiden. Dat is vertrek en thuiskomst. Dat is vertrek en terugkomst van Jezus. En hij zegt, ik ben die weg. Het is begin en het einde. En daartussen, met hem, daartussen is er geen dwaalspoor. In Psalm 119 spreekt hij, ik ben de volmaakte weg. En in het Nieuwe Testament staat er over hem, er is bij hem geen dwaalspoor. Gewoon de weg. Maar hij zegt ook, ik ben de waarheid. Je moet het wel geloven. Je moet het ook aannemen, erop vertrouwen. De weg, de waarheid, dat is realiteit. Het is niet een fantoomgedachte of een sprookjesboek. Het is oprechtheid en het is eerlijkheid. Dat Griekse woord van waarheid betekent dit allemaal. Dat vind ik zo mooi als je daarin gaat pluizen. Je ziet hoe groots eigenlijk, of hoe klein moet ik zeggen, hoe klein onze Nederlandse taal is. En hoe groot die oorspronkelijke talen zijn. Het is geen droom. Het is geen schaduw van omkeer. Dat zingen we ook. Hè? Bij u is geen schaduw van omkeer. Helemaal niet. De waarheid van God is eerlijk. Hij wint er geen doekjes om. En dan zegt er ook nog ergens in de schrift, God is geen man, geen mens, dat hij liegen zou. Er is bij hem geen twijfel. Als hij ja zegt, is het ja. En als hij zegt, ik ben jouw kamer aan het voorbereiden, dan doet hij dat. En hoef je niet over te twijfelen. Tenzij je zelf natuurlijk twijfelachtig leeft. En maar denkt, als het goed gaat, dan is God nabij. Als het niet goed gaat, ja, dan weet ik het niet. En dan zijn er ook nog mensen die denken, het leven kan ik wel zonder God. Dan is het ook wel leuk. Als ik denk aan de afgelopen dagen, carnaval. En mijn buren gaan ook, want die zijn, in ieder geval, mijn buurvrouw is in Brabant opgegroeid. En het carnaval is het helemaal. En dan hoor ik die kleine jongetjes praten. En wat ze er dan van meekrijgen, weet ik. Ze zitten op een christelijke school en denk ik kan het niet helemaal rijmen. Maar ik hoop dat ze morgen weer een andere boodschap hebben dan dat ze deze dagen krijgen en zien. Je kan het nog leuk hebben zonder God. Maar hoe lang duurt dat? De Bijbel zegt 70 jaar. Nou, we hebben een aantal 70-jarigen, of bijna. En als we heel sterk zijn, 80. Zo leuk is het leven zonder God, 80. Misschien iets ouder. Maar dan houdt het wel op. Sommigen zijn inderdaad supersterk. Die hebben die grens van 90 ook al overschreden. Maar als dat ophoudt, eindigt het ook. Helemaal op. Je kan er niks van meebrengen. Als ik daarover nadenk, al die mensen die zonder God leven, bewust of onbewust, dan weet ik niet goed wat ik meer moet denken. Dan denk ik, oh God, wat een verkwisting van tijd. En je houdt er niks aan over. Misschien hij nog. Maar buiten God om is er helemaal geen leven. God is het leven zelf en hij heeft het leven geschapen. En hij schept het. En leven betekent dan ook weer opnieuw je levenswijze. Net als die weg. Het hoort bij elkaar. Het heeft ook te maken met je bezittingen. En als je zonder God leeft, al is het 90 jaar, 100 jaar, je kan niks meenemen. Je doodshemd heeft geen zakken. En dan zou je het meenemen, zoals ze vroeger deden, hè? Die farao's die ze met al zijn geweldige bezittingen begroeven. Hij heeft er nooit iets van mee kunnen nemen. Want die graven zijn inmiddels allemaal leeggeroofd. Zonder God, daar heb je niks aan. En je vermogen is niet alleen maar je kracht, maar je vermogen is eigenlijk ook je erfenis. Alles wat daarbij hoort. En dat betekent het. En dan hoor ik meteen ook die andere uitspraak van Jezus. Als je dit op je in laat weggen. Die weg, die levenswijze. Zijn vertrek uit de hemel. En zijn terugkomst. Maar ook zijn terugkomst. Eigenlijk twee keer vertrek. Hij vertrekt één keer door de hel weer naar de hemel. En dan komt hij terug om te zeggen, je kamer is klaar. Kom maar mee. En dan zegt hij, ik ben die weg, die waarheid in het leven. Niemand kan bij die vader komen dan door mij. En dan zegt hij nog iets, als je dat hoort. Maak voor jezelf geen geld... Nee, maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt. Een schat in de hemel die niet opraakt. Je kan je geld en je bezittingen niet meenemen. Je bezittingen en je vermogen liggen daar. In de hemel, waar God je kamer klaarmaakt. Waar Jezus nog steeds bidt, totdat die laatste gouden knop eraan vastgezet is. Ik weet niet allemaal hoe die kamers eruit zullen zien. Maar ik denk dat die villa van Michael Jackson met zijn 58 miljoen moet die kosten, er niks bij is. En hij heeft er niks aan. Hij is al lang dood. En dan denk ik, wat heerlijk als je hier weinig hebt. Fijn als je er iets meer mee kunt doen. Maar dat je hele schat daar ligt. Helemaal. Als je je settelt en vertrouwt op God en Jezus, deel je in al hun bezittingen. In al hun schatten. In hun erfenis. Dan is je leven niet 70, 80, 90 jaar. Dan ben je geënt op God zelf. Leven. Zijn leven. En ik denk aan de Heer Jezus die zich zo aanbiedt. Hij heeft het volste vertrouwen in mij. Niet omdat ik hier sta hoor. Maar in Jaap, in Wil, in ieder van jullie heeft hij vertrouwen. En ik heb niks in te brengen. Zelfs eigenlijk mijn Bijbelschool moet ik na al die jaren zeggen, ach Heer, ik begrijp nu pas dat u de weg en de weg, waarheid en het leven, ik begin nu te begrijpen waar mijn schatten liggen. Helemaal niet hier. Zelfs niet in mijn pensioen. En dan denk ik, wat een geweldige genade is die Heer. Geweldig Heer, een almachtig God, je erfenis. Bij hem weet ik me veilig, geborgen, vertrouwd en geaccepteerd. Als er iemand overlijdt, dan zeggen ze, ja, dat is een goed thuiskomen. Als die bij de Heer hoort. Als wij denken dat die bij de Heer hoort. Maar je mag nu al thuiskomen. Hij zegt gewoon, settel je nou maar bij ons. Ga er nou maar vanuit dat wij al het goede met je voor hebben. En zelfs al gaat het hier door een dal, diepe duisternis, misschien wel door de dood heen, bij mij ben je veilig. En ik draag je tot aan het einde toe. Zomaar. Wonen bij God. Niet alleen maar in de toekomst. Maar als je uitkijkt naar de toekomst, mag je al beginnen. Je mag al beginnen met het opbouwen van je bezittingen. Niet in je potjes en je pannetjes, maar in je levenswijze, in je leer, in de realiteit van vandaag. Ja, wel bidden en geloven en hopen. Maar als die spiegel niet goed opgepoetst wordt, maak die straks gewoon een nieuwe spiegel van je, hoor. Een nieuw huis, een nieuw dak erop. Geen zonne-energie, want hij is je licht. Hij is je water. En de rekening is betaald.